Welkom bij aflevering 6 van het derde seizoen alweer van het elftal van de week. En we zijn er gewoon weer. Er is weer een heel mooi elftal waar we het over gaan hebben. Maar voordat we beginnen, hoe staat het ervoor?
Ja, goed.
Nog aan elk weekend? Of?
Ja, ik kan er nog wel aan. Maar ik moet wel zeggen dat ik vind het wel leuk hoor. Om naar voetbal te kijken en een elftal te maken. Nou, ik denk dat ik best wel weer een mooie elftal bij elkaar samen heb gesteld. Alleen, ik vind het ook wel leuk om het jou te laten zien. Alleen, het duurt bijna net zo lang als de podcast zelf. Hè? Want we zijn eigenlijk een uur heb ik hem alle beelden laten zien. Want ja, Michiel is vaak druk, hè?
Ja.
En dus daarom, maar ik vind het wel leuk om Michiel van tevoren ook even op de hoogte te stellen van alles, al het geweld. En ik ben wel benieuwd, wat vond jij ervan eigenlijk van de spelers die ik geselecteerd heb?
Nou, het is een goede mix is het, hè? Van bekend en onbekend. Een paar oude bekenden.
Ja, er zitten twee 17-jarigen in.
Ja.
Er zit een 19-jarige in. Weer eentje van Benfica. En ja. Er zit ook een 21-jarige erin. Ja, veel jonge spelers zitten erin. En ook oude bekenden zitten er ook in, die we ook eerder hebben gehad. En ik denk dat we toch wel een leuke elftal weer hebben samengesteld. En de laatste voor de interlandbreek. En
ja.
Volgende week dan het elftal van de maand.
Klopt.
En dan kan ik alvast wel eentje prijsgeven. Dan mag ik die van mijzelf op onderzoek gaan. Dat is de speler met de meeste paasjes dit seizoen gegeven in één wedstrijd.
Nou, het is een goede uitdaging.
En ik kan je wel zeggen, die club heb ik al wel meerdere malen besproken hier. Dus succes met zoeken.
Daarom.
En ook aan Michiel de taak of die na deze podcast het voor mij het antwoord weet. Dus ja, ook voor jou een quizvraagje zo meteen.
Ja. Voor nu laten we voor nu gewoon lekker aan het elftal beginnen.
Ja.
En we beginnen in Duitsland met de keeper van Bochum. Die 0-0 speelde tegen Leipzig. Hij pakte twee penalties. En,
Ja, we hebben het hier natuurlijk over Xabi Simons gehad een aantal keer.
Ja.
Volgens mij stond hij twee keer in de elftal al. Was toch iemand die ervoor zorgde dat Xabi Simons dit keer niet uitblonk, hè?
Ja.
Manuel Riemann pakte zijn strafschop. Hij pakte ook een strafschop van Forsberg.
Ja.
Van Forsberg pakte twee strafschoppen. Manuel Riemann hebben we natuurlijk wel ook vorig jaar een aantal keer besproken. En volgens mij zelfs de jaar daarvoor.
Ja.
Hele betrouwbare keeper, hè, bij Bochum. Toch wel een belangrijke factor geweest de afgelopen jaren in de Bundesliga voor Bochum. Nou, als je gaat kijken naar in deze wedstrijd. In deze speelronde stond hij in de top 3 van meeste saves. 5. Hij had ook 5 schoten tegen. Dus hij pakte eigenlijk alles wat op zijn pad kwam. Pakte op een gegeven moment in de tweede helft ook nog een kopbal. Waar hij zich iets moest trekken, pakte hij ook goed. En hij is ook de keeper die de meeste keer in deze speelronde zijn doellijn uit is gegaan. Dus hij is ook een aantal keren dat hij zijn 5 meter gebied uitloopt om een bal te pakken. Dus hij...
Ja.
Hij heeft ook het lef om uit zijn doelgebied te stappen om een bal te pakken. Het maakte een prima indruk weer. Twee strafschoppen gepakt en belangrijk punt voor Bochum die de punten bij elkaar moet sprokkelen weer. En, Thomas Letsch is natuurlijk nog steeds de trainer die vorig jaar vind ik echt een wonder heeft verricht om Bochum in de Bundesliga te houden. Want voordat hij kwam stonden ze laatste. Eigenlijk vrij kansloos laatste. En hij heeft er toch wel een mooie elftal van weten te maken. En, een nieuwe punt bij Leipzig. Dat is gewoon een knap resultaat uiteindelijk. Als je ziet. En deze Riemann met twee strafschoppen gepakt. En staan met dit punt toch op een 16e plaats nu. En, wie weet wat het allemaal kan brengen nog. Maar het is in ieder geval wel echt een punt die aan het einde van het seizoen wel eens belangrijk kan zijn. Ieder punt is belangrijk. Maar dit is echt een bonuspunt. Want
bonuspunt.
Hij pakt nu echt twee strafschoppen. En ook bij andere ballen. En zorgt ervoor dat Bochum 0-0 speelt uit bij Leipzig.
Ja, een expected goal van 2,5 had Leipzig. Dus dan dat zegt ook wel wat.
Ja, penalties zullen natuurlijk hoeveel zal
op halen dat wel omhoog, penalties. Maar...
Halen het wel omhoog natuurlijk. Maar ja, hij pakt in ieder geval twee strafschoppen. En heeft in ieder geval Bochum op een gelijkspel gehouden. En wie weet dat dit punt op het einde wel niet, als we hier op het eind zitten. En dat Bochum wel op basis van dit punt erin is gebleven.
Wie weet. Gaan we gewoon naar de verdediging. En dan zijn we bij toch wel de baas van de verdediging van Tottenham. Dat is Cristiano Romero.
Ja, ik heb je laten zien natuurlijk de beelden. Ik heb je ook laten zien hoe hij eigenlijk de bal in bezit heeft. En dan eigenlijk een beetje als een soort van dirigent. Eigenlijk een beetje met zijn handen omhoog. Met zijn handen opzij. En toch wel een beetje temporiseert een beetje. Maar ook gewoon een beetje het organiseert. Hè? Het is echt de organisator achterin in het elftal. En dat is ook logisch. Hè? Want als je gaat kijken naar dit Tottenham elftal. Udogi is nieuw. Van de fan is nieuw. En dan heb je rechtsback heb je ons grote Spaanse vriend. Pedro Porro. Ah, die is er dan sinds de winter. Maar die heeft vorig jaar ook niet alles gespeeld. Die is wel bezig aan een goed seizoen trouwens, Pedro Porro. Eigenlijk iedereen bij Tottenham is bezig aan een goed seizoen. Ja, dat is ongelooflijk. Maar het elftal zit zo goed in elkaar dat iedereen uitblinkt. Ja. Zelfs Richarlison, die veel kansen mist, speelt aan de linkerkant. Maar zie ik ook wel dingen doen dat ik denk, oké, die ook wel verbeterd. Weet je wel? Begint wel te verbeteren. Ja, hij maakt nog steeds geen doelpunten, maar hij begint wel iets te verbeteren. Maar deze Cuti Romero, die speelt natuurlijk al een aantal jaar. Is toch de ervaren man achterin. Mm-hmm. En dat is wel samen met Mickey van der Ven een goed deal achterin natuurlijk. Als je gaat kijken, waar is Cuti Romero goed in? Ja, het is een vrij agressieve verdediger die soms over de scheef kan gaan. Of vind ik dat hij dat dit seizoen, vind ik dat veel minder. Ik vind hem veel beheerster ook daarin. Maar als je ziet dat hij een speler is die druk zet en ook kan doordekken, tegenstanders kan afjagen op de helft van de tegenstander. Dat hebben we een aantal keren gezien in deze wedstrijd. Maar is ook wel een speler die onder druk, cool is onder druk en zichzelf onder druk uit kan spelen. Door op het juiste moment de weg te draaien en zo onder druk uit te spelen. In plaats van, hij is niet alleen een organisator, maar ik vind hem ook in balbezit. Ik vind dat de hele Tottenham natuurlijk in balbezit gegroeid is. Romero vond ik al dat hij best wel goed kon voetballen. Maar hij is natuurlijk daarin nog beter geworden en heeft hij daarin nog meer stappen gezet. Zeker ook omdat Anka Postecoglou dat natuurlijk ook eist van spelers. Ik heb een interview gelezen van de fan laatst. Dat hij zei, we mogen het bal eigenlijk niet naar voren trappen. Dat is eigenlijk gewoon een verbod. Dus gewoon een verbod op lange ballen. En dat zie je ook, want alles wat Tottenham doet wordt eigenlijk moet eigenlijk voetballend worden opgelost. En je ziet het ook als Romero onder druk staat. Ja, dan zoekt hij wel de voetballende oplossing elke keer. En dat doet hij eigenlijk vrij goed. En ik vind hem vrij rustig. Ook achterin hele belangrijke ingrepen gedaan. Een aantal keren dat hij 1-op-1 kwam te staan met een aanvaller.
Mm-hmm.
En dat hij hem juist met de tackle neerzette. En waardoor hij toch wel een gevaarlijke uitbraak in de counter voorkwam. En ik vond ook, want deze ploeg waar ze tegen speelden, Luton Town, zette heel goed druk. En had Tottenham best wel lastig mee. Want ik vond dat Tottenham begon best wel goed in deze wedstrijd. Hadden eigenlijk in een kwartier 4-0 voor kunnen staan. En daarna werd het toch minder aan de kant van Tottenham. Ging de bal iets minder snel rond. Want in het begin had Luton Town het moeilijk mee. Zette ze wel druk, maar kwam Tottenham onderuit. En op een gegeven moment had Tottenham het daar veel moeilijker mee. En Luton Town die zette een aantal keer heel goed druk. En zorgde ook wel voor een aantal keer balverlies bij Tottenham. Ik heb bij Cristiano Romero heb ik ingetikt, ja, heb ik geschreven van ja, die ook een aantal momenten heel goed zijn lichaam gebruikte om tussen de bal en de tegenstander te komen om een bal te veroveren. Nou, ik heb ook een statistiek gelezen dat Cuti Romero is de verdediger die de meeste duels heeft gewonnen in de Premier League dit seizoen, 43 duels. Maar het is gewoon een vrij agressieve verdediger die je houdt van om tackles neer te zetten, ballen te veroveren. Druk te zetten op tegenstanders, hoog door te dekken. Maar daarnaast ook gewoon goed is in balbezit.
Mm-hmm.
En ook een elftal, gewoon een elftal, een organisatie kan neerzetten achterin. En de rest is met hem mee in de achterhoede meegegaan met zijn niveau natuurlijk. Want hij is natuurlijk wel degene die daar het langst zit. De meest ervaren natuurlijk. Ook pas 25, maar hij heeft natuurlijk ook wel een aantal jaren Serie A ervaring gehad natuurlijk. Hij heeft ook een aantal jaren nu ervaring gehad in de Premier League. Volgens mij is het zijn derde seizoen in de Premier League.
Zoiets, ja.
Je ziet wel dat hij echt degene is die achterin de boel neerzet bij Tottenham. En eigenlijk gewoon een organisatie achterin neerzet. En je ziet dat Mickey van der Ven naast hem toch wel veel vertrouwen heeft om naast hem te spelen. En hij wordt naast Romero wordt hij beter. En de rest wordt om Romero heen wordt ook beter. En ik vond dat hij deze wedstrijd, eigenlijk het hele seizoen laat hij al zien waarom hij echt heel goed is. Maar ook in deze wedstrijd gewoon heel belangrijk. Ook als het gaat om de organisatie dus. Maar ook in balbezit. Maar ook gewoon zonder bal. Door hele belangrijke ingrepen te doen in deze wedstrijd. En toch ervoor zorgen dat in een counter een aantal momenten dat Luton Town eruit leek te komen. Dat hij er een aantal keren heel goed bij zat om gevaar onschadelijk te maken. En dat deed hij in deze wedstrijd. Het is eigenlijk gewoon een oldschool verdediger die ook nog modern kan zijn. Hè? Dat is ook een mix tussen een oldschool verdediger die niet schuurt om duels aan te gaan om tackles neer te zetten. Maar ook gewoon in balbezit. In deze wedstrijd tegen Luton Town een prachtige lange paas van achteren. Waar uiteindelijk een grote kans uitkwam. Dus Couto Romero is wel een van de betere verdedigers in de Premier League. Die toch in dit Tottenham elftal daar heel belangrijk is.
De baas eigenlijk.
Dat is ook Mickey van der Ven. Want ik had hem ook weer kunnen selecteren. Want alleen ik dacht van voor de derde keer Mickey van der Ven wordt een beetje overdreven. Dan denken mensen echt van je zoekt het echt op. Alleen maar Nederlanders. Niet per se. Alleen hij maakt dan toch een doelpunt. En speelt achterin goed. Alleen ik vond Romero naast een beter spelen. Eigenlijk. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik Couto Romero heb gekozen. Een aantal keren ook uitblinker geweest bij Tottenham. En ik denk dat ook voor Mickey van der Ven echt heel fijn is om naast hem te komen staan. Want hij brengt toch wel een soort van rust mee achterin. Ja. Het is natuurlijk leuk om te zien dat dat duo toch langzamerhand steeds meer naar elkaar aan het groeien is.
Ja, interessant ook weer om te zien waar het voor Tottenham eindigt dit seizoen. Hoe lang ze...
Ja, koploper hè. Gedeelte koploper. Ja. Maar het is... Kijk, ik heb Tottenham natuurlijk een aantal keren gehad. En Ange Postecoglou is een krankzinnige trainer. Want hij eist gewoon van zijn spelers. Want vanaf het begin dat hij werd aangesteld, zei hij: jongens, we gaan op mijn manier voetballen. Maakt me niet uit welke spelersgroep ik heb. Want hij heeft gezegd van als we Kane hebben of niet, maakt niet uit. Dat zal niks veranderen aan onze speelstijl. Nou, dit is gebleken. Wel Kane of geen Kane, je ziet geen verandering in zijn speelstijl.
Ja.
Hij wil van achteruit opbouwen, van achteruit voetballen. En de bal wegtrappen of naar voren trappen is een no-go. Alles moet voetbal worden. Je ziet het ook. Er wordt veel risico gelegd in het spel van Tottenham. Ja, dat kan wel eens een keer misgaan. Alleen, Ange heeft gezegd, al gaat het voor de derde keer of voor de vierde keer mis, doe het dan ook voor de vijfde keer. Ja, dat zijn wel trainers met een bepaalde visie. Als we dan gaan kijken naar Maurice Stijn, die heeft geen visie. Ja, Arne Slot heeft wel een visie. Peter Bos heeft een visie. Ange Postecoglou heeft een visie. Ja, en dat soort een visie. En hij wijkt ook niet af van zijn visie. Wat riskant kan zijn. Absoluut. Zeker als je een spelersgroep hebt die het niet kan. Want dit probeerde hij begin van het seizoen in de voorbereiding. Deed hij dat met Tanganga. Die kon dat niet. En dat zag je ook in die wedstrijd. Want hij werd zo onzeker aan de bal. En hij maakte fouten in balbezit. Ja, daarom werd Mieke van der Ven gehaald.
Ja.
En daarom werd je ziet het ook met de backs die veel aan de binnenkant spelen. Je ziet dat de backs een heel andere rol hebben dit seizoen. Het is gewoon heel leuk om te zien zo'n trainer. Dus
Het is ze hebben duidelijke spelers, ze hebben duidelijkheid, weten wat ze moeten wat van ze gevraagd wordt.
Als je gaat kijken naar dit elftal, hè, Papin Matessar die was er al, Bissouma was er al.
Ja.
Ze hebben Madison gehaald, wat geweldige speler is. Ik kan alvast verklappen, die zit volgende week in mijn elftal van de maand. Die heb ik eigenlijk geen ene keer benoemd, maar dat is eigenlijk een van de beste spelers nu van Tottenham.
Ook speler van de maand in de Premier League.
Ja, echt speler van de maand. Die kan ik verklappen, die zit er volgende week in. Want eigenlijk moet ik hem wel bespreken een keertje, want hij is gewoon echt heel goed. Die is nieuw.
Mm-hmm.
Van de Ven is nieuw. Idogi is nieuw. En Vicario is nieuw.
Ja.
Vier spelers. De zeven spelers, die zijn er al. Dus... En je bent Harry Kane kwijt, hè? Dat is niet niks. Je bent gewoon een van je beste spelers ben je kwijt. Alleen is Tottenham er op achteruit gegaan?
Nee.
Ja, misschien als je gaat kijken naar goals. Ja, want
de spitsen wel natuurlijk.
Maar... Richarlison, als je ziet de kans die Richarlison ook weer deze wedstrijd kreeg, die had Kane afgemaakt.
Tuurlijk.
Alleen je ziet dat Son nu meer aan doelpunten is gekomen dan vorig seizoen. Son is wel beter in vorm gaan komen en Son is wel meer gaan scoren. Want die had laatst een hat-trick tegen Burnley en dan weer twee goals tegen Arsenal. Ja. Bijvoorbeeld. Alleen je ziet qua spel, zijn ze niet op achteruit gaan zonder Kane. Nee, ze zijn op vooruit gaan, want ze hebben een trainer met een duidelijk idee van spelen. En die heeft gewoon vanaf het begin, zo gaan wij spelen en dit gaan we doen. Maakt niet uit hoe, gewoon zijn spelersgroep vanaf het begin gezegd, jongen, zo gaan wij spelen, zo gaan we doen. Wend er maar aan, want zo gaan we spelen. Ja. En dan zie je dat het uiteindelijk zijn vruchten al werpt met Tottenham.
Absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, het is interessant om te zien waar het eindigt voor ze.
Kijk, ik zie ze geen kampioen worden, want Als je gaat kijken wat City nog steeds kan brengen. Want we gaan het natuurlijk straks nog over Arsenal City hebben trouwens. Maar ja, ik denk niet dat ze kampioen worden. Maar als je ziet van waar ze zijn gekomen.
Is dat gewoon heel
is
knap.
Het echt, is het echt verrassing van het seizoen. Absoluut, ja. Verrassing van het seizoen.
Absoluut. We blijven in Engeland. We gaan naar een Braziliaan die zijn tweede wedstrijd pas in de Premier League speelt. Bij Nottingham Forest. Dat is Murillo.
Ja, en 21 pas. Nou, je zegt de tweede wedstrijd in de Premier League. En als je ziet hoe die toch wel aanpast aan het niveau. Hij blonk een aantal dingen uit. Hij blonk uit als in balbezit.
Mm-hmm.
Blonk je uit met zijn paasjes. Fijne trap heeft hij in de benen. En hij zette twee keer iemand voor de goal. Waarvan één keer ook een grote kans ontstond. Waar de bal op de paal ging. Dat was alleen maar nog mooier geweest als hij ook nog echt een assist op zijn naam had gehad.
Ja.
Maar je ziet, ik heb ook laatst gezien dat hij van achteruit het spel wel kan maken. Het spel kan verdelen van het achteruit. Het spel kan openen ook van de ene naar de andere kant. En hij heeft ook het vermogen om meters vooruit te maken. 21 jaar, Nottingham Forest. Ze hebben natuurlijk ook afgelopen zomer weer veel spelers gehaald. Als je gaat kijken naar, ze hebben Elanga gehaald. Ze hebben Dominguez gehaald van de Bologna. Ze hebben Sangaré gehaald. Dus ze hebben wel weer een blik nieuwe spelers opengetrokken. Dat hebben ze vorige zomer ook weer gedaan. Daar zijn ze goed in. En je ziet wel dat deze Murillo die is gehaald is voor volgens mij 17 miljoen. Moet ik even opzoeken. Ik las iets van 17 miljoen.
Corinthians.
Zijn tweede wedstrijd pas. En op die manier toch uitblinkt op die leeftijd. In de Premier League. Ja, dat is toch knap. 12 miljoen. Nou, even 12 miljoen gehaald. En het is zo iemand die in balbezit het organiseert van achteruit.
Ja.
En ook, ook de lef heeft om inderdaad die meters vooruit te maken. En dat vind ik wel indrukwekkend om te zien. Dat je op die jonge leeftijd van 21 net nieuw in de Premier League. Van een kleine competitie in Brazilië. Ja, je komt dan opeens in de Premier League terecht. Dat je dan al zo snel... met zoveel lef speelt en zoveel durf. En ook gelijk je klasse laat zien in de balbezit. Want dat is wel een van zijn kwaliteiten. Dat ook in Brazilië stond hij bekend om zijn, voetballende kwaliteiten. En dat laat hij nu al snel in de Premier League ook weer zien. Dus het kan wel snel gaan. Hè, want dit is weer zo'n speler. Ja, daar gaat straks weer heel veel over geschreven worden. Hè, over Murillo. Want ja, deze Murillo die wordt weer straks weer gelinkt aan een club als Manchester United. Hè, die dan centrale verdedigers nodig hebben. Dus zo snel gaat het.
Tuurlijk.
Zo snel gaat het vandaag de dag. Je hoeft maar één goede wedstrijd te hebben gespeeld en je wordt al gelinkt aan iedere club. Maar dit is wel een speler waarvan je ziet even een bepaalde kwaliteit in balbezit.
Ja.
Dus deze jongen gaat. Deze jongen zal niet alleen mij zijn opgevallen.
Dat denk ik ook niet. En het is het waard om hem in de gaten te houden. Linksbenig ook. Dat is natuurlijk ook heel vaak interessant.
Zeker, maar je hebt er gezien hoe die. Er zit wel gevoel in zijn paasjes. Hoe die paasjes.
Absoluut.
Er zit wel heel gevoel in. En, interessante speler.
Absoluut. Ja, absoluut. Eén om in de gaten te houden en om te zien of hij dit volhoudt. Dan gaan we naar de derde verdediger. Dat is een jonkie van Benfica. Die won met 1-0. En dat was dankzij hem. Verdedigend en aanvallend.
Ja, letterlijk. Dus, letterlijk dankzij hem.
Antonio Silva.
Ja, over interessante verdedigers gesproken. Dat is deze Antonio Silva. We hebben natuurlijk vorige week gehad over... Ja, maar ik ben zo slecht dat ik zijn naam nu alweer vergeten ben. Soms ben ik echt heel slecht in namen.
We hadden... Gwei Dawson Bader hadden we achterin.
Ja, hoe heet die...
Joao Neves.
Ja, ik ben heel slecht. Ja, je hebt Joao Moutinho en je hebt Ruben Neves en je hebt Joao Neves.
Ja,
die gaat heel veel geld opleveren. Maar deze Antonio Silva gaat ook heel veel geld opleveren. United is geïnteresseerd. Nou, als United geïnteresseerd is, zeker in deze crisis waar ze in zitten, ja, dan moet je echt de uiterste eruit halen natuurlijk.
Absoluut.
Maar Antonio Silva is een voetballende verdediger. Iemand die van achteruit het spel maakt. Met zijn passing. Daarin, dat is eigenlijk zijn kwaliteit. Dat deed hij eigenlijk al toen hij kwam. Toen hij debuteerde op zijn 18e, want hij debuteerde vorig jaar, werd basisspeler. Ja, dat was ook gelijk zo'n grote kwaliteit. Maar hij is ook heel goed hij kan het spel echt heel goed lezen. En hij kan heel goed anticiperen op situaties. En In deze wedstrijd ja, maakt hij dan een doelpunt met het hoofd. In de slotfase. En dan haalt hij ook nog twee ballen van de lijn af achter elkaar. Voor de, ja. Ja, voor de lijn. Twee hele gevaarlijke kansen blokt hij. Dus hij heeft eigenlijk en een goal gemaakt en in verdedigend opzicht ja, de nul gehouden. Dus hij, beide, wat je zegt, op beide vlakken van het veld is hij heel belangrijk geweest voor Benfica. En ja, dit is wel weer zo'n speler waarvan ik weet dat die gaat Benfica weer goud geld mee verdienen. Want, zo'n jongen van 19 jaar die van het achteruit het spel kan lezen, kan anticiperen en heel veel intelligentie heeft. En dan ook nog ja, bekend staat om zijn voetballende kwaliteiten. Is het wel weer zo'n speler die we straks weer in een grote competitie gaan zien. À la de route van Ruben Dias. Die ook hetzelfde pad heeft bewandeld. Hè, van Benfica naar de Premier League. Ja, dat zou Antonio Silva ook kunnen doen. En pas 19, hè, en zoveel ervaringen. Mm. Hij pakte laatst wel rood tegen Salzburg. Maar hij heeft wel ervaring met spelen van Champions League. Hij is kampioen geworden met Benfica. Mm-hmm. En is nu zijn tweede seizoen op zijn 19e. Dus hij heeft ook al best wel veel bagage. Op absoluut. Die leeftijd. En, ja. Ja, dit is een speler net als jouw Neves. Als je lijst noteert en je noteert Benfica spelers om in de gaten te houden, ja, dan kom je toch uit bij João Neves en Antonio Silva.
Absoluut. En het is allebei eigen jeugd, dus dat doen ze ook goed.
Ja.
Dat kun je ook ja, niet, kan niet elke club zeggen. Dus.
Nee, en Smit zag deze jongen spelen en dacht dat dit is een hele bijzondere speler. En het is niet niks als je als 18e al basis mag staan en dat je van achteruit eigenlijk gewoon het spel maakt. Van achteruit, op die jonge leeftijd eigenlijk gewoon dat je gewoon initiatief pakt op je 18e om van achteruit het spel te maken. Dus deze Antonio Silva is een ontzettend interessante speler. En deze jongen gaat veel geld opleveren. Dan moet je ook weer denken richting de 100 miljoen. Of misschien wat meer.
Wie weet inderdaad met wat tegenwoordig betaald wordt.
Ja, nee, veel. Verdedigers die goed kunnen verdedigen zijn sowieso duur. Maar verdedigers die goed kunnen voetballen en nog zo jong zijn en zoveel ervaring hebben. Dat moet je echt wel denken aan veel geld.
Ja. Ja, weer één om in de gaten te houden.
Moet iedereen in de gaten houden.
Wij doen alleen maar aan spelers.
Ja, wij doen alleen maar aan goede spelers.
Dat brengt ons bij de volgende. Scott McTominay scoorde 2 keer in Fergie time. Allebei.
Ja, hij is eigenlijk een doelpuntenmaker geworden, hè?
Ja, dus ook bij Schotland, hè?
Hij is volgens mij topscorer van de Nations League kwalificatie. Of in de buurt daarvan.
Van de kwalificatie.
Of kwalificatie van de EK kwalificatie. Hij heeft volgens mij 6 in liggen. Klopt. Nou, Schotland speelt weer, dus hou je hard maar vast. Want die gaat er straks weer 2 in leggen, minimaal. Hij valt 12 minuten voor tijd in. En ja, maakt 2 doelpunten en redt eigenlijk de nacht. Maar dat vind ik eigenlijk wel bizar, hè? Want stel je voor, hij had die tweede niet gemaakt. En dat was 1-1 geworden. Dan was hij eigenlijk ontslag.
Ja, wie weet.
Nee, maar hij was ontslag. Dat is toch wel vrij bijzonder dat zo'n goal dan, die 2-1, ervoor zorgt dat Ten Hag niet ontslagen wordt. Dat vind ik vrij bijzonder. Dat zo'n goal dan blijkbaar toch zoveel... Ja, dat is zo belangrijk blijkbaar. Die 2-1 of 1-1, ja, dat zorgt er dan voor dat een trainer mag blijven zitten. Maar ik ben heel benieuwd... Of het uitstel van de executie is. Ligt natuurlijk ook aan. En het is chaos. Hè? Want als je gaat kijken naar het eerste doelpunt van Brentford. Er gaat heel veel mis. Heb je die goal gezien?
Ja.
Als je ziet, Casemiro levert die bal in. En Lindelof die bal heel slecht verwerkt. Onana die positioneel verkeerd staat. Er gaan eigenlijk drie dingen mis. Mm-hmm. In een tijdbestek van 1,5 minuut. Ja, dat is krankzinnig eigenlijk. Dat is gewoon... Is dat... Gebrek aan vertrouwen, is dat ritme, is dat kwaliteit?
Ja.
Want als je ziet de manier hoe Lindelof die bal wegtrapt. Ja, dat is gewoon, er is helemaal geen idee achter. Het is gewoon heel wild die bal wegtrappen zonder een of ander idee. Dat kan eigenlijk niet. Zou ik als trainer gelijk zeggen, jongen, kom naar de kant.
Stop
want
maar.
Dit kan niet. Lindelof, die trouwens echt in een hele, hele slechte periode zit. Waarvan ik vond dat hij zich dit jaar best wel goed herpakte. Ten opzichte van vorig jaar, de laatste weken heel matig is. Maar ik had als trainer gezegd, kom jongen, kom naast me zitten, want je benadert je ploeg. Want ja, tuurlijk, Casemiro gaat er fout in. Die levert die bal in.
Ja.
Alleen de manier hoe McTominay die bal wild wegtrapt, zonder een of ander idee erin. En dan Onana die een stap naar links doet, waardoor die bal eigenlijk moet hij hebben, Hij moet hem hebben, maar doet de stap naar links. Is dan, kan dan te laat naar die hoek. Er gaat gewoon zoveel mis. En dan als trainer zijn, ja, dan zou je ook op de bank zitten van god, gaan we weer. Ja, gaan we weer. Dan moet het op deze manier geven wij gewoon een goals cadeau. Want je geeft eigenlijk gewoon, je hebt eigenlijk drie momenten om het te herstellen. En drie keer gaat het gewoon hopeloos fout. Ja, het begint, de situatie van Onana begint wel terug te worden.
Geluid is ineens weg.
Hallo?
Daar ben je weer.
Want volgens mij, Onana heeft net zo vaak de nul gehouden als Giroud dit seizoen.
Ja.
Want je hebt volgens mij wel gehoord dat Giroud vorig jaar of dit weekend gekiept heeft.
Zeker, ik heb het ook gezien.
En volgens mij heeft hij net zo vaak de nul gehouden als Onana dit seizoen.
Ja.
Maar het begint wel treurig verhaal te worden. We kennen Onana natuurlijk als keeper van... hij heeft een bepaalde nonchalance in zijn spel.
Mm-hmm.
Hij is vaak nonchalant. Gelooft misschien te veel in zichzelf. Maar hij heeft een bepaald soort nonchalance in zijn spel. Dan zie je ook op het moment dat hij tegen Galatasaray die bal gewoon door de as inspeelt op Casemiro. Ja, je moet op een gegeven moment ook, als je niet helemaal in vorm bent of het gaat helemaal niet lekker met je ploeg, moet je ook wel een klein beetje... Moet je aanvoelen. Beetje rustig blijven. Geen gekke dingen doen bij een stand van 2-2 met een rode kaart. Of was het nog voor die rode kaart. Maar ja, op dat moment pak Casemiro die rode kaart. Dan is het uiteindelijk degene die je redt, is Harry Maguire. Want die is degene die die bal bij die 2-1 verlengt met het hoofd. Is dus Maguire en McTominay degene die ten acht redden. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Daar kan je eigenlijk wel een heel leuk kopje van maken. McTominay en Maguire, die redden ten acht.
Ja.
Maar zo is het wel eigenlijk. En ik moet zeggen, die eerste goal van McTominay, die aanname.
Ja, van ja.
En de manier dat hij hem inschiet, is heel knap.
Absoluut.
En uiteindelijk maakt hij de tweede ook goed af. Goede loopactie en kopt hem uiteindelijk goed binnen. McTominay redt ten acht.
Ja, tot nu toe inderdaad wel. Ja. Dan gaan we naar de volgende middenvelder. Dan gaan we even naar Spanje. Naar iemand die eigenlijk een beetje onderbelicht is dit seizoen. Maar hij had twee assists voor Real Madrid. En dat was Federico Valverde.
Ja, kijk, het gaat terecht over Valverde.
Ja.
En het is zo dat Federico Valverde... Of het gaat terecht over Bellingham, hè? Bellingham.
Ja,
want
ja.
Bellingham is geweldig. En wat hij presteert is krankzinnig. Want hij is 1920. En hij is eigenlijk al klaar. Wat kan je nog meer doen? Hij maakt iedere week een doelpunt of twee doelpunten. Als middenvelder eigenlijk. Ja, wat valt er met hem nog te behalen? Want ja, hoger dan Real Madrid kan eigenlijk niet.
Nee, klopt.
Dan moeten we eigenlijk gewoon een andere sport voor hem verzinnen. Heb jij een of ander idee wat voor sport we voor hem kunnen verzinnen? Misschien moet hij gaan basketballen.
Iets atletisch inderdaad, ja.
Want wat kan hij nog meer bereiken? Ja, misschien de Champions League nog winnen.
Individuele prijzen, misschien.
Ja, misschien ooit de Ballon d'Or winnen. Maar als je gaat kijken verder, bepaalde dingen. Ja, als je ziet hoe die doelpunten maakt bij Real Madrid. En ook de manier hoe die doelpunt tegen Napoli bijvoorbeeld. Ja, dat is krankzinnig. Maar ook nu weer twee doelpunten maken. En iedere wedstrijd maakt hij doelpunten. Maar dat doet hij gewoon erbij, hè, dat doelpunten maken. Dat is gewoon erbij. Want hij kan voor de rest ook geweldig pasen, hebben we gezien. En hij heeft overzicht in zijn spel. Maar ook zonder bal werkt hij keihard. Maakt hij verdedigende meters, zet die tackles in. Nou, vorige week besproken. Maar dat doelpunten maken, dat doet hij gewoon erbij. Dat doet hij gewoon gratis erbij. Dat doet hij gewoon voor de lol, doet hij dat erbij. Maar het is geen spits. Nee. Het vergeet mensen. Bellingham is geen spits. Bellingham staat er niet voor zijn doelpunten. Maar hij maakt er wel nu gewoon 9 voor Real Madrid. Maar het blijft een middenvelder. Die nog steeds zonder bal de ballen verovert. Verdedigende meters maakt. En nog steeds in balbezit heel goed is. Maar maakt ook doelpunten gewoon voor gratis doet hij erbij. Dus het is vrij logisch dat het om Bellingham gaat. Alleen, Werner van Verde is ook een waanzinnige middenvelder. Vind ik ook echt een complete middenvelder. Want ook die, dat is gewoon de dynamo van Real Madrid. Dat is de... Er zit ontzettend veel intelligentie in Valverde. Ook heel veel tactische intelligentie. Want hij kan op meerdere posities spelen. Hij kan als rechtsbuiten spelen. Hij kan als middenvelder spelen. En je ziet ook dat hij als rechtsbuiten vaak terugzakt als een soort van rechter wingback. Met
ja.
Carvajal iets meer naar binnen toe. Dan heb je 5 verdedigers. Dus hij heeft heel veel tactische intelligentie. Maar je ziet zonder bal werkt hij keihard. Hè? Maakt veel meters. Is bezig met het veroveren van de bal. Balbezit heroveren. Of balbezit herwinnen. Maar hij is eigenlijk ook heel goed in balbezit. Ja, misschien denken mensen dat het echt een harde werker is. En heel veel meters maakt. Maar hij is oprecht ook echt goed in balbezit. Hij is goed in de passing. Hij kan het spel goed zien. Hij kan het spel goed lezen. Hij kan goed passen. Hij kan een medespeler bereiken. Daarnaast heeft hij ook kwaliteit als balcarrier. Die meters vooruit maken beheerst hij heel goed. En hij maakt ook af en toe een doelpunt. Hij maakt niet doelpunten als elke week zoals Bellingham ze maakt. Die maakt elke week 1, 2, 3. Dat doet hij niet. Maar hij heeft wel een goede trap. Hij heeft eigenlijk een aantal schitterende goals gemaakt. Nou, tegen Napoli maakt hij een mooie goal. Maar hij heeft dit seizoen en de vorige seizoen en het seizoen ervoor ook laten zien dat hij een goede trap heeft. En dat hij ook doelpunten van afstand kan maken. Maar ik vind hem vrij compleet. Want hij is zonder bal goed. Je ziet dat hij zonder bal de meters maakt. Ballen verovert, ballen herwint, tackles inzet. Bezig is met het heroveren van balbezit. Maar hij is ook in balbezit is hij heel erg goed. En heel erg slim. Dus ik vind hem ook vrij compleet. Compleet speler bij Real Madrid. En ik vind dat het eigenlijk nog te weinig over hem gaat. Want je hoort hem weinig. En het is ook niet een bepaalde speler die echt de hoofdrol op zich pakt. Het is eigenlijk een vrij rustige jongen. Hij komt niet echt in de media. Is niet... Hij zal vast misschien een Instagram-account hebben. Misschien wel, misschien niet. Maar nooit gezien. Ik weet niet eens of hij dat heeft. Dus hij komt niet echt in de media of in de aandacht of dat soort dingen. Ja, hij is 1 keer in de aandacht teruggekomen dat hij geslagen werd vorig jaar.
Ja.
Met Baña. Nou ja, goed, leuk. Maar het is niet iemand die de hoofdrol op zich pakt qua persoonlijkheid.
Nee.
Maar het is wel een waanzinnige voetballer. Dat niet mag vergeten mag worden. Want het echt een geweldig voetballer is. Federico Valverde. Hij behoort ook tot een van de meest complete middenvelders ter wereld. Want is ontzettend intelligent spelen. Zonder bal en met bal heel intelligent.
Absoluut. En soms wat onderbelicht, maar...
Dynamische, de hele belangrijke speler voor dit Real Madrid. Hij zorgt er ook weer voor dat andere spelers beter presteren.
Ja, hij gaat er niet minder om voetballen, dat hij wat minder in de aandacht staat. Dus.
Nee, hij blijft geweldig. Hij blijft eigenlijk iedere week presteren. Hij is een van de beste spelers dit seizoen bij Real Madrid. Eigenlijk presteert hij iedere week. En hij is eigenlijk overal op het veld te vinden, deze Valverde.
Mm-hmm.
Dan is hij weer links, dan is hij weer rechts. Hij is overal op het veld te vinden. Ik vind hem ontzettend compleet en hij maakt gewoon weer een geweldige indruk. En ook dit weekend weer een uitstekende indruk achtergelaten. Zoals je kunt zien, levert 2 assisten af. Maar je ziet hem ook terugrennen en diep op eigen helft een tackle neerzetten en een bal veroveren. Dus dat doet hij ook erbij. Dus met bal en zonder bal, vrij belangrijke dynamo van Real Madrid.
Absoluut. En dan kunnen we naar een andere speler die ook heel belangrijk is voor zijn team. En dat is Declan Rice, die natuurlijk met 1-0 won met Arsenal van City.
Ja.
Gewoon heel degelijk.
Ja, en het is wel verschil als je gaat kijken naar... Want Pep Guardiola heeft gezegd, we wilden eigenlijk Declan Rice willen hebben. Dat zei hij voor de wedstrijd, hè? Voor de wedstrijd zei hij dat. Want niet als basisspeler, hè? Want we kunnen allemaal wel verklaren waarom Rodri... de vaste basisspeler is bij City.
Ja.
Want dat vind ik de beste nummer 6 ter wereld. En die deed niet mee. Die deed nu 3 wedstrijden. City speelde 4 wedstrijden. En hij speelde 3 keer niet in de nationale competitie en de beker.
Ja.
Hij deed wel in de Champions League. Die wonnen ze. Maar ze verloren voor de beker tegen Newcastle. Verloren ze. De competitie vervolgens verloren ze. En nu hebben ze ook weer verloren van Arsenal. Dus ja, je ziet hoe belangrijk Rodri is. En ik heb het vaak al gezegd. Dat ik Rodri de belangrijkste speler vind van City. En valt Rodri weg. Dan heb je geen controle meer.
Nee.
En Kovacic had eigenlijk rood moeten hebben. Maar Kovacic is niet de speler die voor de controle gaat zorgen. Op dat middenveld zoals Rodri dat doet.
Nee.
Want dat is zonder bal. Zorgt hij voor de balans, controle. Maar is ook degene in balbezit. De eerste man in de opbouw. Die aan de bal komt. En andere mensen aan het voetballen krijgt. En mensen om hem heen bedient en beter maakt. Alleen als die wegvalt, en dan zie je hoe belangrijk een nummer 6 is, met Declan Rice.
Ja.
Die hele belangrijke ingreep heeft gedaan in deze wedstrijd. Heel veel ballen heeft veroverd, maar ook een aantal keren het spel heel goed las en ook heel goed anticipeerde op bepaalde situaties, waardoor hij bepaalde paasjes doorzag en er goed tussen zat. Ja, Declan Rice is natuurlijk wel eens wat lacherig over gedaan. En een paar jaar geleden was er bij ESPN werden gezegd dat Declan Rice bij Ajax en PSV niet in de basis zou staan.
Mm-hmm.
En gewoon een ontzettend bezopen was dat. Want Declan Rice is ja, de beste nummer 6 van Engeland.
Ja.
Een van de beste nummer 6 ter wereld. Die alleen maar beter is, want hij is ook echt goed in balbezit. Declan Rice is niet alleen maar een bal afpakker. Declan Rice is niet alleen iemand die een bal afpakt, een bal verovert. Nee, hij ziet dat hij ook in balbezit goed is, maar hij is ook iemand die als balcarrier de meters vooruit kan maken en naar voren kan komen.
Mm-hmm.
Dus ja, hij is niet alleen een harde werker of niet alleen iemand die ballen verovert. Ja, dat doet kan hij heel goed, omdat hij iemand is die het spel heel goed kan lezen. Iemand die intelligent is. Iemand die een bal daardoor het spel kan lezen en een bal kan veroveren. Dat deed hij in deze wedstrijd ook een aantal keren heel belangrijk.
Mm-hmm.
Maar daarnaast is hij ook gewoon heel kalm en goed in balbezit. En kan hij medespelers in balbezit bereiken. Kan hij een paas vooruit geven. Maar hij heeft ook kwaliteit om meters vooruit te maken met de bal aan zijn voeten. Als balcarrier. En kan hij die meters vooruit pakken. En is deze Declan Rice. Bij West Ham was hij al heel goed. Maar hij begint ja, toch bij een club als Arsenal nu. Ja, doet hij het echt geweldig. En hij past zich heel goed aan dat niveau. En begint met de week belangrijker en belangrijker te worden. En hij is ontzettend belangrijk. Want deze man is nodig. Wil je kampioen worden, is Declan Rice nodig.
Mm-hmm. Ja.
Zonder Declan Rice en zonder William Saliba wordt Arsenal geen kampioen.
Nee.
Dat is uit den boze. Want dus Arsenal moet heel voorzichtig blijven met deze twee spelers. Nou, Saliba is nu geblesseerd geraakt. Ik weet niet hoe lang het duurt. Maar wedstrijden waarin ze misschien toch minder nodig zijn. Nou, moet je misschien toch rust geven. Want je moet heel voorzichtig omgaan met deze twee spelers. Want ja, deze speler die ze gehaald hebben. Saliba, die hadden ze natuurlijk al. Maar Saliba die raakte natuurlijk vorig jaar geblesseerd. Waardoor ze eigenlijk min of meer wedstrijden begonnen te verliezen. Want ja, Rob Holding is geen Saliba.
Nee.
Want Saliba, die had ook in mijn elftal gekund. Die was fantastisch tegen Haaland. En ja, Declan Rice is de nummer 6 die City ook wilde hebben. Ook met een reden, want ja, valt Rodri weg, heb je eigenlijk niet een speler die ja, voor controle kan zorgen. Wat Declan Rice wel doet nu bij Arsenal. Dus ja, vandaar dat ik Declan Rice heb gekozen, want ik vond hem echt geweldig tegen City. En heeft toch wel laten zien dat het hebben van een nummer 6, een goede nummer 6,
niet onbelangrijk is.
Nou, dat is gewoon cruciaal. Dat is gewoon cruciaal. Een nummer 6 is zo cruciaal in je elftal. En City heeft City, wat de grote City, ja, Champions League gewonnen. Zie je dat ze zonder Rodri ja, in de problemen komen.
Mm-hmm.
Dan verliezen ze van Wolves. Dan verliezen ze gewoon 3 keer achter elkaar in Engeland. Ja, dat gebeurt niet vaak. Maar dan komt dat Rodri er niet bij is. Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Rodri is zo'n belangrijke speler. En je ziet ook wel in deze wedstrijd dat ja, het was lang 0-0, maar dan komt ja, beide trainers kennen elkaar goed natuurlijk. Hebben jarenlang met elkaar samengewerkt, Arteta. En die kennen elkaar door en door. Ja, het zijn twee tactisch geweldige ploegen.
Mm-hmm.
Dus dan krijg je zo'n wedstrijd. Dan krijg je echt een tactische wedstrijd in plaats van echt een leuke wedstrijd. Dat weet je. Je weet gewoon als je Arsenal City gaat kijken, ga je een tactische wedstrijd bekijken. Ja, misschien met minder spektakel. Maar voor de tactici was het wel een interessante wedstrijd. En uiteindelijk wint Arsenal met iets wat geluk die wedstrijd. Maar je ziet wel de belang op het middenveld van Declan Rice en de belang van Saliba achterin.
Absoluut, absoluut. Gaan we naar de laatste van de vier middenvelders. En dan gaan we naar Parijs. Met Vitinha, die scoorde voor Paris, maar was ook op andere manieren belangrijk.
Prachtig doelpunt.
Ja.
Naar binnen gekomen en prachtig in de hoek schieten. Ik heb tegen jou gezegd, jij speelt ook voetbal. Maar dit heb jij zo'n doelpunt gemaakt?
Nou, nee. Je hebt de training, maar in de wedstrijden, nee.
Maar deze Vitinha, interessante speler. Hè? Want uit bepaalde kwaliteiten. Hij schiet een geweldige bal binnen.
Mm-hmm.
Maar het is een ontzettend technisch vaardige middenvelder. Die ontzettend bewegelijk is. Die heel snel kan bewegen. En hele snelle voeten heeft. Dat je als tegenstander zijnde eigenlijk hem heel moeilijk onder druk kan krijgen. Mm-hmm. Dat hij heel snel bij je weg draait. Of heel snel bij je weg beweegt. Dribbelt, langs je dribbelt. Dat je eigenlijk met een overtreding moet je hem afstoppen. Want anders kan je hem niet afstoppen.
Nee.
Maar als je ook ziet het moment in deze wedstrijd, dat vond ik een prachtig moment. Dat vond ik eigenlijk de mooiste moment van die wedstrijd. Paris probeert op te bouwen. En Vitinha komt dan, zakt wat uit om aanspeelbaar te zijn. En ja, hij wordt gevolgd door zijn man die eigenlijk in zijn rug met hem meekomt. En dan eigenlijk gewoon, hij is gedekt. Dus hij kan eigenlijk geen kant op. En dat hij dan eigenlijk via een hakje, met een functioneel hakje, uiteindelijk zichzelf, Paris eigenlijk uit die druk helpt. Dus hij is heel kalm en ziet eigenlijk altijd de oplossing. Hij kan altijd de oplossing vinden, ook als hij met zijn gezicht richting de goal, met zijn gezicht tegen de goal van de tegenstander op, is hij wel kalm en heel intelligent dat hij altijd wel de voetballer een oplossing kan vinden. Het is een speler die de voetballer een oplossing kan vinden. En heel kalm en heel goed is onder druk en heel kalm is en zichzelf eigenlijk onder de druk uit kan krijgen. En eigenlijk niet onder druk te zetten is. En dit is eigenlijk een speler die, ja, dat is echt een bijzondere speler. Dat soort spelers zijn echt hele bijzondere spelers. En dit zijn spelers à la Frenkie de Jong, hè, die dat ook heeft. Hè. Die heeft ook die bepaalde kalmte onder druk of die bepaalde dribbelvaardigheden en die bepaalde momenten dat hij onder de druk uit kan draaien. En eigenlijk niet onder druk te zetten is. En Vitinha is ook zo'n speler, heel moeilijk onder druk te krijgen, want hij weet altijd wel een oplossing te vinden. Is het niet dat je kan wegdraaien bij een tegenstander, of is het niet dat je een tegenstander uit kan dribbelen, is het dan wel met een hakje, met een functioneel hakje. Dus ja, dit vind ik een waanzinnige middenvelder, die trouwens ook goed is in balbezit, een hele fijne paas in de benen heeft, iemand voor de goal kan zetten. Dat vind ik wel mooi bijvoorbeeld aan deze speler. En je ziet ook van, ja, dat hij ook bepaalde, hij is goed in balbezit, hij kan het spel goed lezen. Hij is goed in de combinatie met medespelers. En je ziet ook bijvoorbeeld dat dit Paris Saint-Germain onder de nieuwe trainer is heel, heel erg op balbezit gericht.
Ja.
En Vitinha heeft bepaalde kwaliteiten. Hij is heel veelzijdig. Hij kan bijvoorbeeld wedstrijd tegen Lens, speelde hij wat meer naar achteren. Was hij wat meer belangrijk in de opbouw. En zie je dat hij inderdaad mogelijkheden heeft, alle Frenkie de Jong, om weg te draaien. En zo uit die eerste fase van de opbouw te komen. Om jezelf uit en je elfte uit die eerste fase van de opbouw uit te dribbelen. Maar hij kan ook goed tussen de linies spelen. Dus hij is veelzijdig. Hij kan wat meer aanvallend spelen. Kan weer teruggetrokken spelen. Hij is goed in balbezit. Is goed in de combinatie met medespelers. En maakte ook een prachtig doelpunt in deze wedstrijd. En ik vind dat hij, na het vertrek van Messi, want hij was vorig jaar ook goed, alleen vorig jaar speelde hij meer in dienst van Messi, Mbappé en Neymar. En nu vind ik hem toch meer betrokken. Vind ik hem veel meer, dat hij veel meer zijn stempel drukt. En dat is eigenlijk dit seizoen, als ik hem zie spelen, en ik heb hem tegen Lens zien spelen bijvoorbeeld ook, vond ik wel ook heel erg goed. En maakte nu ook weer indruk. En dan kom ik eigenlijk nu op Zaire Emery. Kom ik op een bruggetje. Want Zaire Emery was in deze wedstrijd ook heel belangrijk voor Vitinha. Want je zag dat in deze wedstrijd Vitinha vaak wat hoger stond op het veld. Want je zag dat Ugarte en Zaire Emery waren wat meer teruggetrokken. Waren echt wat meer teruggetrokken middenvelders. En Vitinha die stond wat hoger. En die zakt ook af en toe uit aan de zijkant. Aan de linkerkant bijvoorbeeld. Die ging heel vaak ook de ruimte aan de linkerkant benutten. Maar je zag dat Zaire Emery vaak ook inzakte om in de opbouw aan de bal te komen, waardoor er eigenlijk een gapend gat ontstond. Omdat hij een middenvelder met zich meetrok. Ontstond er een gat voor Vitinha om aangespeeld te worden. Dus je zag wel die wisselwerking ook tussen de middenvelders, door te verzorgen dat Vitinha op het middenveld vrij kon staan. En ja, als Vitinha op het middenveld vrij kon staan en al die ruimte krijgt, dan is het een ontzettend gevaarlijke speler. En ik vond dat Zaire Emery in deze wedstrijd goed was, ook in de eerste fase van de opbouw, om ervoor te zorgen dat Paris uit de druk van de tegenstander zou komen, uit de eerste opbouwfase zou komen, door te combineren met medespelers, door rustig te blijven in balbezit. En ik vind deze Zaire Emery, 17 jaar pas, gewoon basisspeler bij Paris, hè? Is knap, hè? Gewoon 17 jaar pas, maar je bent gewoon basisspeler bij Paris en je bent eigenlijk bijna wekelijks bij een van de uitblinkers. Hij heeft ook gewoon bepaalde kwaliteiten. Dat is dat hij is technisch vaardig. Hij is vrij mobiel. Is een geweldige balcarrier. Is die. Maar ik vind hem ook goed in balbezit. Is iemand die ook lef toont in balbezit. Die durft in balbezit. Durft medespelers aan te spelen. Ook als ze onder druk staan. Probeert medespelers vooruit aan te spelen. Combinaties aangaat met tegenstanders. En gewoon een hele goede klik heeft met zijn teamgenoten. En ook wat Luis Enrique heeft gezegd. Van ja, hij linkt gewoon heel goed met zijn teamgenoten. En dat zie je ook dat hij in de wedstrijd tegen, tegen Rennes, maar ook de wedstrijd tegen Newcastle United, ook iemand die het spel goed kan lezen. En ook in balbezit de ruimtes kan zien. En twee geweldige gevoelspaasjes gaf. Gevoelassistjes gaf. Eentje tegen Rennes en eentje tegen Newcastle United. En dat je op die jonge leeftijd eigenlijk zo makkelijk meevoetbalt in dit elftal. Wat toch niet makkelijk is. Hè? Want er wordt best wel veel van je geëist, hè, van deze trainer. Want hij is echt balbezit gericht. Hè? Veel paasjes, veel bewegen. Veel driehoekjes maken. Dus ja, je moet wel, in balbezit willen komen. Je moet wel de bal willen hebben. Je moet niet van de bal willen weglopen. En dat doet hij niet. Hij wil wel in balbezit komen. En hij gaf bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Lorient had hij 109 paasjes. Ja, je ziet wel dat hij inderdaad ook durft om in balbezit te komen en durft de bal te vragen. En deze jongen is pas 17, maar die gaat echt doorgroeien tot een absolute ster. Hij is een van de grootste talenten in het hedendaagse voetbal. Want hij is ook vrij compleet, want hij is ook zonder bal. Dan werkt hij keihard, maakt hij verdedigende meters, werkt hij ontzettend hard om ballen terug te veroveren. Dus hij is ook vrij compleet al op een 17-jarige jongen. En ik vind dat hij ook fysiek op die leeftijd ook vrij goed is. Dat hij ook zijn lichaam een aantal keren heel goed kan gebruiken in de duels. Dat hij nog jong is en dat hij daarin nog moet groeien was ook in deze wedstrijd duidelijk. Want hij werd ook een aantal keren fysiek wel verslagen. Ja. Maar dat is ook logisch. Die jongen is pas 17. Die gaat fysiek nog groeien. Nog beter worden. Maar die zeiden Emery is gewoon even een zijstapje. Want die had ik ook in mijn elftal kunnen kiezen. Want die vond ik ook heel goed. Maar als je ziet hoe ze terugkomen op 14 jaar. Ja, dat vind ik. Dat is echt een hele bijzondere middenvelder. Die ja, nu toch wel in dit Paris Saint-Germain. Ja, toch wel een soort van hoofdrol. Of een soort van belangrijke rol op zich heeft genomen. En gewoon laat zien dat het gewoon een waanzinnig goede voetballer is.
Absoluut. Ja. Dan gaan we naar de aanval. Waar we er nog drie voorbij gaan. We blijven even in Frankrijk. Want we gaan naar Lorient. Speelde met 3-3 gelijk tegen Lyon. En daar was Kroupi Junior. Dat was daar belangrijk met 2 goals.
Ja. Ook 17, hè?
Ja.
Zij ook 17. Ja, dat is een talent van de eigen jeugd van Lorient. En die is met dit seizoen wel vaker opgevallen. Maakte 2 doelpunten dit weekend. En de eerste was heel mooi. Hè? Kreeg de bal randje 16. Kapte heel goed uit. En schoot hem echt heel goed binnen.
Mm-hmm.
Prachtige goal. En bij de tweede was eigenlijk een doelpunt die hem ook deed denken aan een doelpunt tegen Nant. Goede loopactie in de 16. Juist met de bal krijgen en afmaken. Dus toen zag ik, oké, deze jongen die ja, heeft goede loopacties in de 16.
Mm-hmm.
Ja, als je dat doet tegen Nant en je doet dat nu ook weer, denk je, oké, ja, dan een jongen met die goede loopacties kan maken. Maar het is ook iemand die in balbezit goed is. Hè? Iemand die ook medespelers diepte kan sturen met zijn paasjes. Nou, hij heeft ook dit seizoen ook 2 assists gegeven waarmee hij iemand de diepte instuurde met zijn paasjes. Dus hij is zo jong, heeft hij toch wel rendementen. Nu heeft hij toch wel 3 goals en 2 assists. Of 4 goals en 2 assists. Van mij 3 goals en 2 assists. Op 17-jarige leeftijd. Wel indrukwekkend. Wel indrukwekkend talent. Op zijn 17 al zo beginnen. En net als zeiden Emery, ja, dat zijn spelers die beter kunnen worden nog. Want die zijn natuurlijk nog lang niet volmaakt. Maar je ziet wel bepaalde kwaliteiten. Je denkt, ja, dat is wel een interessante speler. Wat je ziet bij Zaire Emery, basisspeler bij Paris. Nou, groepie die nu bij Lorient veel speelt.
Ja.
En indruk maakt. En ja, hij maakt 2 goals uit bij Lyon. Nou ja, de situatie van Lyon is natuurlijk dramatisch. Staan nog steeds laatste. Kunnen maar geen wedstrijd winnen. Deze groepie junior, die ziet er wel uit als een ontzettend intelligente voetballer. En maakt indruk bij Lorient. En die zullen ongetwijfeld nog wel een keer of nog wel een aantal keren behandelen.
Als die zo door blijft gaan, zeker inderdaad, is het eentje die nog wel een keer voorbij komt. Gaan we naar Spanje. Want daar speelde Granada. Die speelde met 2 tegelijk tegen Barcelona. En allebei de goals van Granada die kwamen van Brian Zaragoza.
Ja, en speler die me een paar weken geleden al opviel. Als kleine snelle, behendige aanvaller.
Mm-hmm.
Met diepgang. Ik heb een interview gehoord van Araujo van Barcelona. Dat speelt tegen Barcelona.
Ja.
Araujo heeft gezegd: hey Brian, fuck you. Stop running. Ja, Barcelona had ontzettend veel moeite met de diepgang van Zaragoza. Nou, hij scoorde ook twee keer daardoor. Twee doelpunten. Waardoor hij eigenlijk Koundé eruit uitliep. Die ook niet traag is. Nee. En buiten dat hij kapte hem ook Koundé twee keer uit. Dus hij speelde echt met Koundé bij de goal. Want hij kapte hem eerst naar rechts. En Koundé die viel bijna op de grond. En kapte hem nog een keer naar links. En schoot hem ook met zijn linker goed binnen. Heel interessant talent. 22 uit de eigen jeugd van Granada. Nou, je ziet hem ook heel vaak het logo van Granada kussen. Nou ja, echt een fan van die club. En je ziet dat hij ook in de tweede helft nog een bal op de paal schiet. Maar je ziet dat hij inderdaad, hij heeft diepgang. Hij heeft snelheid, hij is behendig. Maar hij kan ook, hij heeft ook overzicht in zijn spel. En hij laat ook zien dat hij een goede voorzet in huis heeft. Dat hij ook kansen kan creëren voor medespelers. Want hij heeft dit zo'n 1 assist gehad. Maar hij had er ook best wel 5-6 kunnen hebben in dit seizoen. Maar hij legt een aantal keer de ballen echt goed neer voor zijn medespelers. Die dan er niet van profiteerden. Maar je ziet dat hij inderdaad... hij maakt nu 2 doelpunten. Hij maakt ook een doelpunt tegen Real Sociedad. Hij maakt ook een doelpunt tegen Almeria. Dus hij heeft scorend vermogen, heeft hij. Maar hij kan ook creëren.
Goeie voorzet.
Ja. Hij kan ook creëren. En je ziet dat hij inderdaad een speler is om in de gaten te houden. Gewoon een ontzettend dreigende speler bij Granada. En als hij de bal heeft... Hij heeft trouwens 5 doelpunten heeft hij zelfs, volgens mij. Ja, hij heeft 5 doelpunten zelfs. Volgens mij heeft hij 5 doelpunten zelfs. Niet 4, maar 5. Dus je ziet inderdaad dat hij doelpunt kan maken. Ja. Dat hij doelpunt kan maken. Dat hij kan creëren. En als hij aan de bal komt, dan gebeurt er wat. En deze Brian Zaragoza is 22 jaar pas. Maakt indruk. En je weet hoe het gaat als je indruk maakt. Hè? Want dan wordt je naam toch ergens opgeschreven.
Ja, dan gaat het heel gauw, heel hard vaak.
Zeker.
We hebben er nog één over. Dat is een oude bekende. De spits met vertrouwen. Hij heeft weer een hat-trick gescoord. Het is Guirassy.
Dat is een bijzonder verhaal.
Bizar verhaal.
Ik vind het. Ik heb tegen jou gezegd van deze man speelt met zoveel vertrouwen dat hij zo kalm is voor de goal nu. Dat eigenlijk alles wat hij nu doet zo kalm en zo rustig en zo goed is als hij voor de goal komt. Want je ziet dat hij bij dat tweede doelpunt hoe die een goede loopactie, maar hoe die dan de keeper heel rustig uitkapt en de bal heel rustig scoort. Maar ook bij het tweede moment hoe die 2 keer inhoudt. En op het juiste moment die bal inschiet. Dan heb je heel veel kalmte in je spel. Heel veel rust. Overzicht. Dit is een spits met vertrouwen. Dit is een spits met vertrouwen. Ik heb hem vorig jaar een aantal keren gezien dat hij 1-1 liep met de keeper. Maar gewoon echt wilder was dan nu. Nu is hij zoveel rustiger geworden bij momenten. Dat je echt denkt, vertrouwen doet heel veel met een mens. En hij vertrouwt van de trainer. Het elftal is echt goed op hem ingericht. Hij past heel goed in het elftal. En als je doelpunten gaat maken, dan begin je steeds vertrouwen te krijgen in jezelf, in je eigen kunnen. Ik heb natuurlijk de vorige keer ook laten zien dat het niet alleen een doelpuntenmaker is. Het is niet alleen een spits die in de 16 wacht. Nee, ook een spits die zich aanbiedt in balbezit. Iemand die fysiek sterk is. Als een eigenlijk een soort van wat Brian Brobbey ook doet, hè, als targetman. Fungeren doet hij ook. Maar hij speelde dit weekend tegen Lacroix. Wat ook geen kleine jongen is.
Zeker niet.
En die had ontzettend veel moeite met de fysiek van. Want als hij zijn lichaam ervoor zette, dan kwam Lacroix er niet meer bij. Geen enkele mogelijkheid kwam hij bij hem. Dus hij was daarin heel belangrijk. Want het is zo fijn om een spits aan te spelen die een bal kan vasthouden. En het is een spits die bijvoorbeeld ook wat terug kan zakken. Op het middenveld de bal kan vragen, open kan draaien. En een medespeler die diepte in kan sturen. Je hebt bijvoorbeeld een speler als Furig. Als hij de bal krijgt, dan wordt het gevaarlijk. Want dat is een geweldige dribbelaar. Geweldige, behendige voetballer. Die spelers bedient hij ook. Maar hij kan ook een combinatie met hem aangaan. Hij combineert. Maar als hij dan in de bal komt, combineert, heeft hij ook echt een goede snelheid.
Mm-hmm.
wat ik niet per se zou denken. Maar je zag dat hij op een gegeven moment ook diepgang heeft in zijn spel. En dat hij het op een lopen zet. Dan is hij moeilijk bij te houden door verdedigers.
Absoluut, ja.
Dus ja, hij heeft iemand die in de bal kan komen. Maar ook diepgang heeft in zijn spel. Het is gewoon heel lastig te bespelen spits. Die ja, gewoon echt fysiek sterk is. Maar ook vrij mobiel is. Ja, als je een fysiek sterke mobiele spits hebt. Die in de bal kan komen. Diep kan gaan. Goede loopacties heeft. En ook nog heel rustig voor de goal wordt. Ja, dan ben je niet meer te stoppen.
Nee.
Dus deze jongen die gaat uiteindelijk eindigen op 60 goals. Nou, in dit tempo eindigt hij straks op 60 goals.
Maar dat is gaat zin, hij, het, heeft, ja.
hij heeft Lewandowski nog nooit zoveel doelpunten gemaakt na zoveel wedstrijden.
Dit is een fenomeen. Gerd Müller tempo in Duitsland.
Dit is echt een fenomeen aan het worden. Maar ik heb ook het doelpunt laten zien tegen Darmstadt. Hoe die wegdraait en dan die bal even erin schiet. Dat is krankzinnig. Gewoon dat, hij zit in zo'n bloedvorm dat hij gewoon alles wat hij aanraakt gaat erin. Zowat.
Absoluut.
Maar het is niet alleen, kijk, je kan doelpunten maken, maar de manier hoe die doelpunten maakt, je moet zijn doelpunten terugkijken van de laatste tijd. Er zit alleen maar zijn doelpunten in, er zit zoveel rust in en zo'n idee achter met hoe die even die keeper stift, weet je wel? Heel kalm even een bal over die keeper stift, of heel kalm even twee keer inhouden om juist mee te schieten. Het is, hij raakt niet meer zo paniekerig voor de goal. Hij is echt heel, hij heeft zoveel vertrouwen, heel veel rust in zijn spel. Ja, dat hij inderdaad een spits is waarmee die een bal kan vasthouden. Doordat het fysiek sterk is. Maar dat je ook, ja, is ook iemand die in kan zakken en mee kan voetballen. Want dat is ook wat hij wil. Dat is ook een van zijn dingen wat hij ook zei. Ja, we gaan gewoon betrokken worden bij het spel. En dat doet hij ook. Hè? Hij wordt inderdaad betrokken bij het spel. En dat doet hij ook. En ik heb hem op een gegeven moment zelfs momenten gezien dat hij het gewoon echt helemaal inzakte. Dat hij bal in de opbouw vraagt, ja. Dat soort dingen doet hij ook. Dus ik vind het een hele interessante speler. Die, als je hem zou zien, denk je, dat is, die kan er niks van. Maar het oprecht een goede spits is. En
ik ben heel blij.
Nee, kijk, het is geen Harry Kane.
Nee,
hij zou niet à la Harry Kane, maar hij is beter dan je zou denken. Want ja, hij heeft inderdaad... Nou, hij heeft inderdaad kwaliteit. Hij is niet alleen een doelpunt te maken, maar hij is ook belangrijk gewoon als targetman. Is hij gewoon heel belangrijk als link-up speler en als hold-up speler. Dus iemand die de bal kan vasthouden en waarmee je kan pasen. Waarmee je een combinatie aan kan gaan. Ja, daarin is hij heel goed. Nou, hij kan inderdaad dus ook mensen de diepte insturen. Hij kan ook mensen bedienen. Hij wordt zelf bediend, maar hij kan ook mensen bedienen. Ja, ja. Dat kan hij ook. Dus hij heeft bepaalde interessante kwaliteiten. Als hij dit tempo doorgaat, dan staat hij nog 6 keer in Delft op. 7 keer in Delft op.
Daarom, dus het is
hij staat alleen niet in Delft van de maand. Want dan kan ik je wel zeggen, ik kies alleen spelers die ik nog niet gekozen heb. Want ik dacht, dat is wel leuk. Vandaar dat hij niet volgende week nog niet in zal staan. Of zou hij het wel verdienen.
Nee, nu wel. Dus,
nu wel. Ja. En over 2 weken
dus,
ook.
Het is interessant om te zien of hij het volhoudt en waar hij op eindigt. Dus,
maar dat is knap, hè, want voordat we eindigen, Stuttgart heel knap.
Ook winnen knap, nu.
Maar, ja, bovenin. Volgens mij derde?
Kijk,
ja, derde. Ja, ze is derde. Want ze hebben derde. Nee, tweede zelfs. Tweede? Ja, tweede. Oh ja, Bayern heeft natuurlijk gelijk gespeeld tegen Leipzig vorige week. Die hebben natuurlijk inderdaad 4 punten ingeleverd. Ja, Stuttgart heeft 1 keer verloren tegen Leipzig.
Ja.
En daar is alles gewonnen. Misschien mag ik niet zeggen, want het is misschien een beetje vloeken, maar dit elftal is wel voornamelijk aangesteld door Sven Mislintat.
Ja.
Misschien een beetje vloek in de kerk is dit, maar ik doe het toch. Ze hebben natuurlijk een trainer die het elftal zo inricht en mensen in de kracht gebruikt. Mm-hmm. En ze hebben echt goede spelers, want ze hebben Alexander Nübel, die vind ik dit soms heel goed, maar die vind ik ook in balbezit heel goed. Want ze willen ook van achteruit opbouwen wat ze doen. Nou, ze hebben Anthony Ruwald gehad, die dat goed kan. Mm-hmm. Ze hebben, hoe heet die jongen ook, hoe heet die opzoeken? Die jongen die ze ook gehaald hebben, die Stieler, Antonio Stieler, stond ooit bekend als groot talent bij Bayern München. Ik weet niet of je hem kent, Antonio Stieler.
Ja, van naam, ja.
Dat is de nummer 6 daar. Degene die de lijn uitzet. Iemand die eigenlijk spelmaker is daar. In dat elftal. Die ongetwijfeld ook nog. Misschien dat hij volgende week nog in het elftal zou kunnen komen. Misschien. Maar dat is wel, vind ik, een interessant speler. Ze hebben Carazor. Ze hebben Ito, die bij Ajax in de belangstelling stond. Ook een hele goede voetballende verdediger. Ze hebben Chris Voorig, die hele behendige technische speler. Ze hebben Enzo Milo, die Fransman, groot talent. Die achter Guirassy speelt. Een goede klik hebben met elkaar, die Guirassy en die Milo. Ja, Guirassy weten we al. Dus ze hebben een interessant elftal. Het is geen weergaloos elftal, maar het klopt wel. Je hebt wel een elftal dat goed op elkaar is ingespeeld. En dan hoeven de namen niet eens altijd zo waanzinnig te zijn. Maar het is wel een elftal dat ja, gewoon elkaars kwaliteiten kent. En een elftal die gewoon goed is neergezet door een trainer. En ja, ook gewoon durft van achteruit op te bouwen. En ja, zie je dat het toch wel een goed elftal staat. Wat gewoon heel lastig te verslaan is. Hè? Want ze komen 1-0 achter en tegen Wolfsburg en draaien toch die wedstrijd om.
Absoluut. En, ze zijn goed begonnen, goed bezig. En het zou ook wel eens een keertje lekker zijn voor die fans om een keer niet een seizoen onderin tegen degradatie te vechten.
Nou, het zou wat zijn als die ik denk het niet, maar het zou wat zijn als ze de Champions League halen, zeg. Want Stuttgart is een prachtige club. Kijk, jij bent van ja. Duits voetbal, maar Stuttgart is een en ze hebben een mooi, en ze hebben een mooi stadion.
Mooi stadion, mooie omgeving. Prima.
Dus het zou leuk zijn als à la Union Berlin misschien wel die stap kunnen maken richting Champions League. En ja, over Union Berlin. We begonnen natuurlijk met Kevin Behrens. En wie kan Kevin Behrens afstoppen? Maar voor de rest is het
bijna iedereen nu.
Is het iedereen gelukt nu? Want hij scoort niet meer. Nee. Staat nu 14e, 13e zelfs. Ja. Maar dat is voor een ander verhaal. Voor een andere
dat
keer.
Is weer voor een andere keer. Voor nu wil iedereen natuurlijk weer gewoon bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende met het elftal van de maand.